elkaar. En dat is dit onderwerp, de heerlijkheid van Christus voor hij mens werd. En dat is een onderwerp dat misschien bij u wel wat bekend is inmiddels, maar misschien is dat ook alweer weggezakt. Want sommigen van u kunnen zich misschien nog herinneren dat wij in 2015, in november, hadden wij een themadag in Maren en dat ging mede over dit onderwerp. Dus het is niet helemaal nieuw dat we dit vandaag behandelen, maar er zullen denk ik voor u nog wel wat aspecten aan de orde komen die misschien toch weer verrassend zijn en andere dingen misschien voor u dat even het stof er weer van afgeblazen wordt wat er overheen was gekomen. Dus ik denk toch een fijn onderwerp. En toch wel een bijzonder onderwerp ook, want meestal wordt er overal gesproken over het leven van de Heer toen hij op aarde was. En dat kent u wel. Maar de heerlijkheid voordat hij mens werd en zijn heerlijkheid nu. Die aspecten komen toch regelmatig wat minder aan de orde, heb ik zo het idee, als ik om me heen kijk in de christenheid, dan... Ja, dan wat wij vandaag ook met elkaar mogen overwegen. En de huidige heerlijkheid komt misschien ook nog wel vaker aan bod. Maar dit onderwerp, de heerlijkheid voordat hij mens werd, dat is een onderwerp. Daar wordt denk ik niet zo vaak over gesproken. Dus des te beter dat dit nog eens even goed voor het voetlicht komt. Toen mij dat gevraagd werd of opgemerkt werd, zou je niet over dit onderwerp nog eens... En ja, dit is toch wel denk ik de moeite waard. We beginnen bij het begin. En u ziet hier water, vind ik altijd prachtig, uit zo'n bergstroom. Dat komt ergens uit een bron vandaan. En dat beeldt natuurlijk uit dat alles uit God is. Hij is die bron en vader, God als vader wil zeggen, dat is de oorsprong. Hè, vader in het dagelijks leven is, als er kinderen zijn in een gezin, de verwekker. En dat, daardoor weten wij iets uit het dagelijks leven, weten wij iets over God, ook al is het maar een heel klein beetje. Want het vaderschap van mensen is vaak heel erg gebrekkig. En het vaderschap van God is juist zo volmaakt, zo volkomen. En daarom is het denk ik goed om dat te beseffen. Hè? Alles is uit God, Romeinen 11, vers 36, dat is wat bovenaan staat, dat is de bron. Alles komt bij hem vandaan, bij God vandaan. En alles is uit hem. Dat is heel nadrukkelijk in de grondtekst gemarkeerd. Op diverse plaatsen, we hebben daar afgelopen donderdag ook wat van gezien. Onder andere uit 1 Korinthe 8, dus dit sluit wel aan. En je moet goed letten op de voorzetsels, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. En hier staat nadrukkelijk in Romeinen 11, vers 36, dat alle dingen uit hem, en ik zeg dan dingen, maar ik spreek liever over het al. Hè, dat is een meervoud daar, tapanta. Het al is uit God. En... Romeinen 11, vers 36 zegt ook dat het al door hem is en ook tot hem in is. Dus heb je in feite het hele plan van God, hè? In één zin meesterlijk door Heilige Geest via de pen van Paulus aangegeven. Dat is de bron. En als we dan teruggaan, en ik kan eigenlijk niet meer zeggen terug in de tijd, want nu spreek ik, als we het hebben over God alleen, dan spreken we over voor de eonen. Dat is wel wat in de schrift wordt aangegeven, hè? Voor de eonen. Die uitdrukking komt in Titus voor bijvoorbeeld en in 2 Timotheus 1. Dat wil zeggen, er was dus een, laten we maar zeggen, tijd, hè? Dat doe ik dit even tussen aanhalingstekens. Er was een tijd voor de eonen. En... in die oneindigheid ver terug, en dat kunnen we helemaal niet, want ga dat maar niet proberen te bedenken, want je denken schiet ver tekort. Je kan het wel geloven, dat is veel fijner denk ik. God alleen. God was er, om het zomaar te zeggen, in het begin helemaal alleen. En dat klinkt zo raar, maar, want dat is natuurlijk, weten we inmiddels, heel erg veel juist. God is geest. Hè, dat is een fundamentele waarheid uit de schrift, wat we afgelopen donderdag ook onderstreept hebben vanuit Johannes 4. God is geest, dat is zijn wezen. En uit hem, hè, laten we zeggen, uit die hele grote geest, om het zo maar te zeggen, die God is. En dan, als ik zeg grote geest, dan zeg ik nog veel te weinig, want dat zou allemaal superlatieven moeten stapelen dan. Maar dan is God alleen, hij is geest en uit hem is alles. Hè, hij is de bron van alles. Daar begon het allemaal mee, om het zo maar te zeggen. Het begon in God... en het eindigt ook in hem. Hè? Dat houdt dus in, dat impliceert, en dat is ook wat de schrift duidelijk maakt, dat God had de Zoon, en nu spreken we al direct over de Zoon, en dan heb je ook die relatie, want als er een Zoon is, is er ook een Vader. Dat is onmiddellijk, hè? Dus we spreken dan niet meer over, in feite niet meer over God. Ik heb het hier nog wel zo opgezet, maar in feite had ik moeten zeggen de Vader. De Vader had de Zoon en het al in zichzelf. Want in het al wat in hem was, daar was in feite ook in eerste instantie de Zoon ook bij inbegrepen. Ik weet dat het allemaal een beetje abstract klinkt, maar probeert u mee te gaan in die gedachtegang die vanuit de schrift, vanuit Colossense 1 met name naar voren komt. Hè? En, want dit punt 2, dat wordt in feite geïmpliceerd, hè? Dat wordt impliciet gezegd, als er staat dat het al uit God is. Dat betekent dat eerst dat al in God was. Dat is logisch, hè? Dan automatisch komen we bij de volgende stap, om het zo maar te zeggen. God schept de Zoon uit zichzelf. God schept de Zoon uit zichzelf. Laat die even tot u doordringen. Hè? De Engelsen zeggen dan, let that sink in. Want dat is de enige juiste conclusie die je uit deze stappen, die logisch zijn vanuit de schrift, de conclusie die je moet trekken in feite. Hè? Dus God schept de Zoon uit zichzelf. Dat houdt dus in dat die Zoon een begin heeft gehad. Dat kan niet anders. Hè? Dus de Zoon heeft een begin gehad. De Vader niet. De Vader was er altijd al. Maar de Zoon heeft een begin gehad. En dat is wat de Heer Jezus zegt in zijn gesprek in Johannes 8. Want misschien hebben we tot nu toe de diepte van die woorden niet goed onder de aandacht gehad. Als we het hebben over Johannes 8 vers 42... waarin de Heer Jezus dan in een buitengewoon fel twistgesprek is met de wetgeleerden en de fariseeën, schriftgeleerden enzovoort. En tegen hen zegt Jezus dan, indien God jullie vader was, hadden jullie mij ook lief. Want zij zeiden, wij hebben Abraham tot vader. En met andere woorden, daarmee lasten ze in feite hem. Hè? Ze zeiden zeer onprettige dingen over hem, over de Heer. Want ik ben uit God uitgekomen. Dus ik heb het hier even gekomen nog wat letterlijker weergegeven. Want ik ben uit God uitgekomen. En dan kun je natuurlijk zeggen, dat was bij zijn geboorte in Bethlehem, maar deze uitspraak gaat veel verder in feite, als u het mij vraagt. En hij zegt, ik ben uit God uitgekomen en kom hier, ik ben nu hier. Want ik ben ook niet vanaf mijzelf gekomen, maar hij, dus zijn hemelse vader, heeft mij gestuurd. En nu was hij hier als mens te midden van die andere mensen. En dat is zijn afzending, om het zo maar te zeggen, dat is door wie hij gestuurd werd, dat was God de Vader, dat kan niet anders, hè? Hij is de Zoon. En de Zoon is degene die het eerst wordt, zo wordt hij als eerste benoemd, als de Zoon. Vandaag gaven we de titel mee, Christus in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd, maar het is iets zuiverder om te zeggen, de Zoon, want daar begon het mee. Onder die betiteling, de Zoon. En hij zegt hier dus, ik ben uit God uitgekomen. En de omstanders toen hebben waarschijnlijk lang niet beseft wat dat betekende. De diepte van die uitspraak die hij hier noemt, hè, die hij hier zegt in Johannes 8. En we komen misschien later vandaag nog, misschien straks na de pauze, want we hebben straks nog even een pauze, koffiepauze, en dan gaan we nog even verder. Maar na de pauze komen we misschien nog terug op Johannes 8. Hij is, volgens Colossense, de Zoon van Gods liefde. Paulus die zegt dat van ons, niet alleen van de Colossense, maar natuurlijk ook van ons. Hè. Hij heeft ons, al die gelovigen van het lichaam van Christus, overgezet, als een feit, hè, staat het hier, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En vader en zoon, dat impliceert natuurlijk al een liefdesband, hè, een diepe liefdesband. En hier is die, juist die toevoeging, nog eens extra in feite, van de zoon van zijn liefde. Dit is een uitdrukking die de enige keer in de schrift voorkomt. En het vervolg in Colossense, als Paulus dan verder gaat schrijven over de zoon van zijn liefde, dan gaan we ineens heel ver terug. In de tijd, moet ik dan wel zeggen ook. De zoon van zijn liefde. En wij zijn overgezet in zijn bereik, hè, in zijn koninkrijk. Dat wordt hier natuurlijk als een beeldspraak gebruikt, in feite, hè, als een stijlfiguur. Maar in ieder geval onder zijn heerschappij betekent dat. De zoon van zijn liefde. Hij is de zoon van Gods liefde. En als we het hebben over alles is uit God, dan is God liefde. Hè. God is liefde, alles is uit God. U en ik zijn uiteindelijk ook uit hem voortgekomen. Uiteindelijk, hè, als je heel ver terugdenkt. En dan zijn we dus met hem verbonden met die God van liefde. Dat is een verbinding die nooit ongedaan kan worden gemaakt. Dat is heel bijzonder hoor, als je dit beseft, wat Paulus hier zegt in Colossense 1. Dan gaan we een stapje verder in Colossense. Daar staat, hij is het beeld van de onzichtbare God. Ik zei er net, fundamenteel het wezen van God is dat hij geest is en als zodanig is hij onzichtbaar. En is hij ook ontastbaar, onwaarneembaar voor ons. We kunnen alleen de uitwerking van zijn geest kunnen we zien. Net zoals we in het dagelijks leven de uitwerking kunnen zien van de wind. De wind zien we de uitwerking van in de bomen of in het water. Maar de wind zelf kunnen wij niet zien. En in dat kader, of in dat licht, want Paulus is, dit wordt gezegd in Colossense 1, maar het wordt ook gezegd zoals u ziet in 2 Korinthe 4, hij is het beeld van de onzichtbare God. En dit veel meerdere licht wat Paulus ontving en wat hij opschreef, hebben we nodig om deze uitspraak in Genesis 1 in het juiste licht te zien. En Elohim zei, laat ons de mens of de mensheid maken. En dan staat er letterlijk, in ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat zijn verschillende letters die er staan. Hè? Het voorvoegsel in is in het Hebreeuws de letter beet. En het voorvoegsel wat we hier dan vertalen met naar is de kaf. Dat is een andere Hebreeuwse letter. En dat betekent naar of in overeenstemming met, zou je kunnen zeggen. Onze gelijkenis. En let op dat woordje ons, en daar hoop ik dan later ook nog op terug te komen. En Elohim schiep de mensheid in zijn beeld. In het beeld van Elohim schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dat is een grote waarheid over de mensheid. De mensheid kent twee genders, hoorde ik een president van de week zeggen. Male en female, hè? En daar sloeg hij de spijker op de kop op dat moment. Hè? Dat is wat hier in Genesis ook staat. En zo is het natuurlijk. Meer smaken zijn er niet. God schiep dus die mens in zijn beeld. Dus dat wil zeggen, het was in eerste instantie, misschien mag je dat erin lezen, in eerste instantie was dat allemaal vervat in de Zoon. En is het later daadwerkelijk, hier wordt het dan beschreven in Genesis 1, in het herstelwerk wat God hier doet, wordt het beschreven dat daadwerkelijk die mensheid, die mannelijk en vrouwelijk geschapen worden. Maar dat was eerst in de Zoon. Dus in zijn beeld. En het ligt hier zwaar de nadruk op, want het wordt 3 keer gezegd, hè, in deze 2 teksten. Dat betekent dat het heel nadrukkelijk hier uitgeschreven is. En dat is natuurlijk, dat is waar die mensheid ook zich in beweegt in feite. In zijn beeld, in het beeld van God. En dat is zijn zoon. Daar moet je aan denken. En als het gaat om naar, dan is het onze gelijkenis. Gelijkenis. En waarin zit nou die gelijkenis van de mens als het gaat ten opzichte van Elohim? Nou, Elohim, dat is degene die stuurt, die leidt, die krachtig is, die onderschikker is, die beschikker is, die de mensheid aan zich onderschikt, die de mensheid de juiste plaats toegeeft, plaats toewijst. Hè. Die titel hebben we wat uitgewerkt afgelopen donderdag. En Elohim is een meervoudsvorm, vandaar dat hier ook staat ons en onze gelijkenis. Dus hier zien we God in de Zoon, of moet ik zeggen door de Zoon, aan het werk. Want als het gaat om El of Elohim, is het altijd, drukt het altijd activiteit uit. Is nooit passief, is altijd actief. En hij schiep de mens, hè, staat er. Scheppen is altijd iets creëren wat er nog niet was en dat komt uit iets voort. Dan moet er iets voorhanden zijn. En in allereerste instantie was dat God zelf. Die dus uit zichzelf, geest, schept. En dan komt er materie. Maar die materie, wat wij zeggen, nou die tafel is, dat is doodhout. Nou, dat houdt ze helemaal niet zo dood. Want als je dat tot in de hele kleine deeltjes gaat onderzoeken, dan is dat allemaal in beweging in feite. Atomen en binnen atomen bewegen ook nog veel kleinere deeltjes. Protonen, neutronen enzovoort. Het is allemaal in beweging. En dat het allemaal, dat deze schepping niet implodeert of explodeert, dat komt omdat God het in zijn hand heeft, dat is Gods kracht, die dat allemaal samenhoudt. Dat is wat Colossens ook iets verder zegt in dit hoofdstuk. De samenhang, of de Engelsen hebben dan een mooi woord, cohesion, dat kennen we wel, hè? Cohesie, samenhang, is in hem, is ook in de Zoon. Hè? De Zoon zorgt ervoor dat nu er samenhang is in heel die schepping, dat het dus niet allemaal klapt, en houdt alles in stand. He, zo groot is hij. Nou, die God en Vader door de Zoon, die zien wij hier aan het werk, om het zo maar te zeggen. Dus dat over dat beeld. He. De Zoon is het beeld van de onzichtbare Vader. Hij drukt uit wie de Vader is. Als we willen weten hoe en wie God is, moeten we kijken naar de Zoon. Dat is wat dan in die zin, even goed tot u laten doordringen, in die zin is het een twee-eenheid. Maar we hebben ook gezien dat er natuurlijk één God is, die absoluut God is, boven alles uit. En in zijn plan zijn er ook die relatief gesproken God zijn. Dat altijd goed voor ogen houden. Hè? Dat absoluut en dat relatief, dat is heel belangrijk. Want er worden meer God of meer Elohim genoemd in zijn plan. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus hij is de uitdrukking van de onzichtbare Vader. En in de eigenschappen die hij heeft, die geweldige eigenschappen, zien wij wie de Vader is en wat de eigenschappen van de Vader zijn. Je kunt dat nooit, als hij zegt in Johannes 10, ik en de Vader zijn één, je kunt ze ook nooit in die zin los van elkaar zien. Je hebt altijd de Zoon nodig om te zien wie de Vader is. In de activiteiten van de Zoon zien we ook de activiteiten van de Vader. In de woorden die de Zoon spreekt, zien we ook wat de Vader zegt. In die zin is dat werken ze zo nauw samen, dat je in die zin kan spreken over, ja, één. Ze gaan voor dat ene plan, voor dat ene doel, en ze werken samen in volstrekte harmonie, waar nooit iets tussen kan komen. En ze bereiken het doel ook. En ook dit beeld van de onzichtbare God, dat werpt ook licht op, deze tekst hier uit Exodus 20, wat de Heer zegt in zijn Torah tegen Israël. Je zult voor jezelf geen inkerving maken. En sommigen vertalen dan gesneden beeld. Nou, gesneden zou je nog kunnen verantwoorden. Zeker. En dat is dan misschien de strekking ervan. Maar als we even heel strikt het Hebreeuws volgen, is het geen inkerving maken. Nog enige, dungedrukt, fysieke representatie. Van wat in de hemelen of op de aarde beneden. Of wat in de wateren beneden de aarde is. En dat wordt in veel vertalingen ook vertaald met onder de aarde. Maar het is lager, hè? Wateren zijn meestal lager. Hè? Water heeft de eigenschap dat het stroomt naar het laagste punt. En dat is prachtig, want daarin beelden die wateren, als ze naar dat laagste punt uitstromen, beelden ze ook uit wat genade is. Hè? Genade weet de diepst gevallen zondaar te bereiken. De zonde neemt toe, zonden kunnen in een leven toenemen, kunnen enorm toenemen, maar de genade is veel meer overstromend, hè, dan die zonden, zegt Romeinen 5. Nou, die eigenschap hebben wateren ook. Die zoeken naar het diepste punt om dat te bereiken. En daar hebben ze, dat doet dat water daar het werk. Hè. Maar dat gaat hier om representeren. De mens zou niet iets maken. En ik heb hier een houten olifantje wat dan uit hout gesneden is. Maar er zijn volkeren of er zijn religies die ook zo'n olifantje vereren. Of tenminste, dan zie je zo'n god en die ziet er dan uit als een olifant, geloof ik, met een slurf, zoiets. Hè? Zo, dus, maar dat is dus niet de bedoeling. Dat is wat de Heer hier zegt, dat zou je niet doen, Israël. Je zou dit uit je hoofd laten. Je zult voor jezelf geen inkerving maken, nog iets wat hem representeert. De reden is daarvan, de achtergrond van deze inzetting in de Torah is, dat dat beeld er al is. Het volkomen beeld van God is er al. En daar mag je dus niet een spin-off van maken door bijvoorbeeld een, nou ja, zo'n houten olifantje. Dat is prima om dat op je schoorsteenmantel te zetten of in je kamer te zetten. Maar ga er alsjeblieft niet voor op je knieën, want het is alleen maar houtsnijwerk. Hè? Moet je maar Psalm 115 lezen, als je toch af en toe een psalm leest naast Paulus. Psalm 115 is wel humoristisch wat dat betreft. Hij wordt genoemd, en dan gaan we verder, dan gaan we weer terug naar Colossense. Hij wordt genoemd de eerstgeborene. En ook dat is een stijlfiguur in feite, want het is natuurlijk geen letterlijke waarheid. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En dan gaat de tekst verder met hij is de eerstgeborene. Dat wil zeggen de eerst, ja, hoe moet je dat zeggen? De eerst voortgebrachte, maar eerstgeborene, dan is het een beetje naar ons toe om het voor ons duidelijk te maken. Iets wat geboren wordt, dat is nieuw en dat is prachtig enzovoort. Nou, bij hem was dat geval alleen in veel hoger, op een veel, veel hoger geestelijk niveau dan hier het aardse niveau wat wij kennen. Dus hij is de eerste voortgebracht, hij is de eerste die uit de Vader, zou je kunnen zeggen, werd voortgebracht. En daar had God natuurlijk al zijn bedoelingen mee, want het hele plan van God had God al ontworpen, dat was al in zijn, om het zomaar mensvormig te zeggen, in zijn gedachten aanwezig. En de eerste stap in dat grote plan wat hij wilde uitwerken was eerst die zoon. En daarmee is er dus iets uit God zelf, iets is een beetje oneerbiedig misschien om te zeggen, ik kan beter zeggen, daarmee is de zoon met een hoofdletter uit God zelf geworden, zodat hij zichtbaar naar de schepselen toe kon representeren wie de Vader is. Dus dat zou je kunnen zeggen, die hoge activiteit van Gods geest, die verstilde enigszins, om het technisch even te zeggen, en eerst wat hij voortbracht of wat hij creëerde, was de Zoon met een hoofdletter. En Colossense zegt, waarvan is hij de eerstgeborene? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dus het begin van de schepping, dat ligt allemaal in hem. He, als we nadenken over waar kom je vandaan, dan is het natuurlijk, dan kun je zeggen ja, uit God de Vader, zeker. Maar dat is, heeft alles te maken met dat jij, u en ik ook eerst in die zoon waren. Ik kan nog even misschien niet zeggen zichtbaar waren. Ik weet niet hoe ik dat moet formuleren, maar in ieder geval waren wij in de zoon inbegrepen. En misschien schiet u dan direct in gedachten naar Efeze, dat wij uitgekozen zijn in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dat is ook zo'n heerlijkheid van Christus. Hè? Maar waar we het nu over hebben, dat hij het beeld is van de onzichtbare God, dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping, dat zijn zijn grootste heerlijkheden voordat hij mens werd. Dat is ons onderwerp vandaag, hè? Daar hebben we het over. Dus ik hoop dat dat ook bij u klikt dan. En dat is ook wat in Openbaring gezegd wordt. En schrijf aan de boodschapper van de uitgeroepen gemeente in Laodicea, dit nu zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, en het begin van de schepping van God. Dus hier spreekt hij. Hier is de Heer in feite in de functie van het woord. Als we mogen spreken over een metafoor, hij is ook het woord. Dus als wij God horen, dan horen wij hem. Dan horen wij in feite de Zoon. Hè? En dat is ook wat hier natuurlijk naar voren komt. Dit zegt de Amen, dus wat hij gaat zeggen, dat is betrouwbaar, dat kun je geloven, Amen, hè, in het Hebreeuws. de trouwe en waarachtige getuige. Er was niemand anders die zo trouw was als hij. Zo trouw is geweest tot en met de dood van het kruis. Er was niemand die zo getuigd heeft van zijn God en Vader als hij. En daarom is dit ook zijn heerlijkheid op dat moment dat Johannes dat ontvangt in Openbaring, die woorden. Maar hij is ook het begin, daar gaat het om, hè? Dat is de top, dat begrip kennen wij uit het woord archangel, dat is de aartsengel zeggen we dan, hè? Maar hier staat het Griekse woord arche, dat betekent hij is de hoogste van de reeks, hij staat helemaal bovenaan, dat is hetzelfde als het Hebreeuwse begrip rosh, rosh bovenaan, het hoofd, maar ook de bovenste van een reeks of de top van een zuil. Dat is allemaal rosh, wat bovenaan staat. En dat, vanaf dat begrip komt ook het begrip arche. Hij is het begin, dat is zowel in rangorde, hiërarchie als in tijd. Dus hij is het begin van de schepping van God. He, dus daar zit een dubbelheid in. Niet alleen in rangorde staat hij boven alles, maar ook in tijd. Is hij de eerste van alles. Het begin van de schepping van God. En dan, dat is dus een bevestiging van wat Paulus mocht onthullen in Colossense 1. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dus de eerste van heel de schepping is hij. De Zoon. Dus God heeft eerst de Zoon uit zichzelf geschapen. We blijven heel nadrukkelijk bij dat punt, hè. Alles is uit hem, uit de Vader, uit God. Dus de Zoon is eerst uit, heeft God eerst uit zichzelf geschapen, want alles is uit God. Daarmee is gezegd, de Zoon had een begin, maar God de Vader niet. Die is eindeloos. Die heeft geen begin. Dus dat even, heel even kort resumerend, hè, wat we net gezien hebben met elkaar. En dan wordt dat verder, dat punt van Colossense 1 uitgebreid, alleen... Hier is het geen uitputtende opsomming, want dan zou het Colossense 1 vers 16 veel langer moeten zijn. Maar dit is in feite een limitatieve opsomming, wat in feite duidelijk maakt van alles. Dit is een aantal aspecten, maar bedenk dat alles, al het geschapene, uit God is en in de Zoon is gelegd. Hè? Opdat in hem, staat er dan, in hem het al werd geschapen, wat in de hemelen, wat op de aarde is. Dus hier spreken we dan heel even in ons taalgebruik over de fysieke schepping. Het zichtbare en het onzichtbare. Dus alles wat wij kunnen waarnemen met onze oogjes, maar ook de onzichtbare. Dus ook de geestelijke machten en krachten. Waaronder ook de tegenstander, die als tegenstander geschapen werd. Hè, dat hoort ook bij dat onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen. Het zij soevereiniteiten, in dat woord soevereiniteiten komt ook weer dat woord arche terug, wat ik het net over had. En misschien mag je onder die soevereiniteiten de tegenstander verstaan, ook mede. Maar dan de soevereiniteit zeggen wij dan aan de negatieve kant, hè? Of aan de donkere kant. Het zij volmachten, en dat is een lagere orde, hè? Dat zijn de gevolmachtigden, die hebben hun autoriteit ontvangen, dat zegt het woord ook, exousia, die hebben hun autoriteit ontvangen van een hogere. Dat zijn gevolmachtigden, dat woord kennen we ook in het dagelijks leven. Hè? Een gevolmachtigd minister, wat heb je dat op de eilanden daar, Aruba, Bonaire, heb je gevolmachtigde ministers van Nederland, omdat het hoort voor een deel bij de rijksgebieden van Nederland. Gevolmachtigd minister heb je daar, gevolmachtigd, heb je dat woord ook. En dit is, door het woordje het zij, wordt duidelijk dat het hier niet gaat om een uitputtende opsomming, maar limitatief. Hè? Paulus noemt tronen, heerschappijen, soevereiniteiten, volmacht, maar in die reeks zou je nog veel meer kunnen invullen. En dat is denk ik wat heel bijzonder is, dat eerst in hem dat het al werd geschapen. Hè? Moet je even iets van proberen te bedenken, maar ik weet het is heel abstract, maar toch in hem werd die hele schepping in feite eerst gelegd, hè? In de Zoon. In de Zoon van zijn liefde. En daar komt al het andere komt eruit voort. Dus al dit geschapene wat God in hem heeft gelegd, hoe moet je dat zeggen? Je kunt het zien als een piepklein zaadje wat je in de grond stopt en er komt een enorme boom uit. Hè? De sequoia. Je hebt in Californië heb je dat sequoia-bos, hè, bossen met die gigantische bomen die duizenden jaren oud kunnen worden. Maar die komen uit een heel klein zaadje voor. Dat zit dus allemaal in dat kleine zaadje. Dus in dat piepkleine, daar zit iets wat uiteindelijk heel groot wordt. En we kennen dat ook uit de schepping, want als wij kijken naar bijvoorbeeld een graankorrel, hè, dan wij oogsten graan, dan hebben we allemaal graankorrels. En die graankorrels kun je ook weer gebruiken om te zaaien. En die moet eerst dan sterven, weet u. Hè, dat weten van de Heer, hè. Die moet eerst sterven in de aarde, opdat daar weer nieuwe aren uit voortkomen. Maar in zo'n graankorrel, je zou denken van nou, het is niks. En in de grond weten we ook, valt het helemaal uit elkaar, maar er komt toch weer een prachtige aar uit. Met een vrucht, misschien wel deels 30, 60 of 100 fout, hè. He, zegt de Heer toch in Matteüs 13, als hij het heeft over de akker is de wereld en al dat soort uitspraken die hij daar doet. He. Dat, he, dat, daar kunnen we, dat hebben we, daarvan hebben wij een voorbeeld in de schepping, hoe dat oorspronkelijk, hoe je dat zou kunnen voorstellen, dat eerst dus alles in de Zoon is gelegd en later. Wat hier staat, later is gekomen. Hè? En dan moeten we ook niet missen wat het verschil in voorzetsel hier is. Het al is ook door hem. Door hem. En ook tot hem geschapen. Of naar binnen hem. Hè? Wat in de hemelen en wat op de aarde is. Dus God heeft dat eerst in zijn Zoon gelegd, om het zo maar te zeggen. En daarmee was die hele het al in hem vervat, om het zo maar te zeggen. En vervolgens ging de Zoon, want er staat hier door hem, ging de Zoon scheppend aan het werk, zou je misschien mogen zeggen. En heeft hij dit gecreëerd waar wij deel van uitmaken. Waar wij deel van uitmaken, door hem. Het is, als u het mij vraagt, heel voor de hand liggend, als je dit zo leest, dat God die scheppende vermogens aan de Zoon heeft gegeven, want ik kan daar een voorbeeld van noemen, van de vermogens die hij heeft gekregen. Als we kijken in Johannes 5, daar staat dat aan hem heeft de Vader al het gericht gegeven. De Vader heeft al het gericht aan de Zoon gegeven. Daarmee heeft hij ook aan de Zoon de capaciteiten gegeven om op een juiste, liefdevolle, rechtvaardige manier gericht te houden. En zo zal hij dan ook als hij komt als de Zoon des Mensen, als hij gaat zitten als de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid, zal hij de volkeren van elkaar verdelen, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Maar het gaat er niet over schapen en bokken, het gaat er niet over individuele mensen, u en ik, het gaat er over volkeren. Dat gaat de Heer doen, dat gaat de Zoon doen. De grote witte troon dus, is heel voor de hand liggend hoor, om dat te concluderen op basis van Johannes 5. Daar zit hij, daar gaat hij gericht houden. Daar worden de mensen die in ongeloof gestorven zijn, die staan op voor de grote witte troon, die worden met hem geconfronteerd. Hij is de richter op dat moment. En zo is het ook heel goed mogelijk hieruit concluderend uit Colossense 1, als er staat het is door hem geschapen, dat God die scheppende vermogens aan zijn Zoon heeft gegeven, zodat die Zoon dat scheppende werk kon doen. En het zou heel goed kunnen dat altijd als het gaat om scheppend werk, dat de Vader en de Zoon daarin in volle eensgezindheid samenwerkten. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor die meervoudsvorm Elohim in het Hebreeuws. Hè? Zou kunnen. En ook tot hem geschapen, dat wil zeggen, hij zal ook het doel zijn waar naartoe gewerkt wordt. Hè? Alles zal uiteindelijk onder zijn voeten gesteld worden. Maar we hebben het vandaag meer over de heerlijkheid van hem voordat hij mens werd. Dus vandaar dat ik nu dat naar binnen in hem even laat liggen. Omdat dat ook nog heel veel in de toekomst ligt. Het is door hem geschapen. En dan kijken we even opnieuw naar Genesis 1. Die vorm Elohim, waarvan we weten dat eindigt op im, dat is een meervoudsvorm in het Hebreeuws. En dan kun je zeggen dat is een tweevoud of eventueel nog meer. Dat is, moet je uit de context opmaken. En daar staat dan, en Elohim zei, laat ons, let op die meervoud, hè, laat ons de mensheid maken in ons beeld naar onze gelijkenis. Dan is het heel voor de hand liggend dat hier vader en zoon in volle harmonie samenwerkte om deze schepping tot stand te brengen. Maar wel degelijk met de werking van de Zoon. Hè? Want Colossense zegt dus, dat is meer licht, zegt dat alles door hem geschapen is. Dus hij is degene die het middel is van God, waardoor alles scheppen tot stand wordt gebracht. En zo schiep hij de mens in zijn beeld, in het beeld van en als zijn gelijkenis. En dat is natuurlijk heel bijzonder wat, als je er zo naar kijkt, dat dus de Zoon in zijn heerlijkheid volop bij dit scheppingsproces betrokken was. Dat de Zoon dus volop betrokken was bij het scheppen van de mens, waar hij zelf later deel van zou uitmaken, van diezelfde mensheid. Hè? Dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat moet heel veel voor de Zoon betekend hebben, dat hij hierin betrokken was. In dit scheppingswerk. En zo kun je, wat op misschien een wat verdere manier, hè, wat op een wat diepere manier, naar deze teksten kijken. Hè, en dan krijgen ze misschien weer wat extra glans, om het zo maar te zeggen. En je kunt dan zeggen, de geest van Eel, dat is de Allerhoogste, hè, dat is de beschikker, dat is de grote onderschikker, dat is de grote plaatser, Eel. En Eloah, hebben we gezien donderdag, dat was degene die werkt naar Eel toe. Die is beschikker of onderschikker waarts. Hè, die uitgang AH betekent, dat duidt op een bepaalde richting. Dus hij werkt altijd gericht op God de Vader. En als zijnde dus medeschepper, misschien mag je dat zo zeggen, zien we ook hier weer een van die grote heerlijkheden van de Zoon, voordat hij mens werd, dat hij betrokken was in dit scheppingswerk. Dus u ziet dat we al een beetje aan het stapelen zijn, hè, met die heerlijkheden van de Zoon. En ik denk dat dit toch een heel bijzonder punt is, omdat hij natuurlijk hier heeft natuurlijk ook alles te maken met het reddende plan van God, wat hij had ontworpen. Dat de Zoon zelf dus deel uit zou gaan maken van die mensheid. Hij moest mens worden, opdat hij uiteindelijk ook aan het vloekhout kon sterven, aan het kruis kon sterven. Dat moest gebeuren. En daarmee liet Vader zien hoe liefdevol hij is en hoe vol liefde die Zoon is voor ons. En ook daarin werkten zij samen, hè, de Vader en de Zoon, opdat die mensheid door die weg heen, door duisternis heen, in dat volle licht zou komen. Maar dat kun je pas waarderen, dat volle licht, als je ook weet wat duisternis is. Anders kun je het niet waarderen, anders, hè, zo werkt God, u werkt met contrasten. Dan zegt Filippenzen 2... Die brengt weer op een andere manier een groot stuk waarheid naar voren. En ook dat is natuurlijk de pen van Paulus. Daar wordt over hem gezegd, over Christus Jezus. En wij worden geroepen in Filippenzen 2 om diezelfde gezindheid. Hè? Laat deze gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Wat is dat? Dat is ootmoedigheid. Daar begint Paulus mee in Efeze 4, hè. Dat we wandelen waardig de roeping en dan begint hij in alle ootmoedige gezindheid. Dat is het eerste. Dat is fundamenteel. Ootmoedige gezindheid. Dat wil zeggen laag. Dat wil zeggen onderschikkend bezig zijn. Je onderschikken. En dat voorbeeld van de Zoon die zelf die weg van onderschikking is gegaan, toen hij zeker ook toen hij mens was, tot en met het uiterste wat Paulus hier gaat opnoemen. Die gezindheid, die ootmoedigheid, Paulus zegt, laat die gezindheid dan in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. En dan zegt hij daarvan, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Filippenzen 2 vers 6. En dat woord vorm, ik hoef u niet te zeggen dat daar in de kerkgeschiedenis uitgebreid over gebakkeleid is. Ik gebruik dat woord bakkeleien maar weer. En dat is dan nog eufemistisch gezegd hoor. Die in de vorm van God. Maar wat betekent vorm precies vanuit de schrift? Nou, dat is het begrip, u ziet dat tussen haakjes erachter staan. Maar dat heeft naar de schrift te maken met de uiterlijke, het uiterlijke, de vorm. heeft niets te maken met innerlijk wezen, maar heeft alles te maken met uiterlijk, naar buiten toe. Hij was in de vorm van God. Heel nauwkeurig die schrift volgen. En dat wil dus zeggen dat hij daarmee liet zien, daarmee representeerde hij onvergelijkbaar de Vader. Dat is de vorm van God. Dat is wat zichtbaar is, de vorm. En we zien dat ook in die andere vindplaatsen, nou die kunt u zelf nazoeken, vorming, morfosis, hè, dat is in feite een actief woord, hè. Morfosis. Paulus die noemt dat in 2 Timotheus 3 vers 5, dat er velen zijn in de christenheid die een vorm van godsvrucht hebben. Dat wil zeggen, het is wel de uiterlijke vorm, en we zeggen dat ook wel eens onder elkaar, hè, als we een gesprek hebben met elkaar bij de koffie of zo, dat er in de christenheid veel vormendienst is, hè, zo noemen we dat, veel vormendienst, veel uiterlijk vertoon. Maar is het ook innerlijk aanwezig? Is die geest ook daadwerkelijk innerlijk werkzaam bij degene die in betreffende locatie zitten of wat ook en iets horen uit de Bijbel? Dan kun je zeggen, nou, ik ben mijn leven lang elke zondag 2 keer naar de kerk gegaan. Ja, kun je zeggen. Maar dat is dan, wat je dan zegt is de uiterlijke vorm. Hè? Maar als je dan zou vragen, ken je hem? Ken je de Heer? Weet je wie hij is? Weet je wie de Heer is? Ken je hem persoonlijk? Dan kon het wel eens zijn dat bij hier en daar bij iemand het stil blijft. En moeten erkennen, ja, ik ken hem eigenlijk niet persoonlijk. Ik heb veel over hem gehoord, in waar ik dan in kwam. Maar van binnen, innerlijk, ken ik hem niet. Heb ik geen relatie met hem, heb ik nooit echt leren kennen. Maar daar gaat het juist om. Paulus zegt, vooral nu in de laatste van de laatste dagen, velen hebben een vorm van godsvrucht, maar de kracht daarvan loochenen zij. Dat is wat hij zegt in 2 Timotheüs 3. Dus duidelijk dat contrast, hè. Je kan wel uiterlijk die vorm hebben, dat, maar is het ook van binnen? Zit het ook van binnen in je hart? Is het ook werkelijkheid? Ken je hem werkelijk, de Heer? Ken je Jezus werkelijk? Nee, of Christus, Jezus? Nou, dat is het grote contrast, hè. En dat is wat, dat woord gebruikt Paulus hier. Hè, dat het is, hij was in de vorm van God. Dat wil zeggen, hij was niet dezelfde als de absolute Vader boven hem, absoluut God de Vader boven hem. Nee, hij was in de vorm van God. Hij representeerde de Vader. En in die hoedanigheid, relatief gezien, kon hij ook bij gelegenheid God genoemd worden. Maar dat is dan relatief. Dus die dingen moet je altijd goed uit elkaar houden. En dat is wat, denk ik, een heel belangrijke is, als we nadenken over wie hij was, voordat hij mens werd. Hij was in de vorm van God en als zodanig kreeg hij ook met mensen en met profeten en noem alles maar, ook te maken. En dat is wat in de schrift verder uitgewerkt wordt. Christus in de vorm van God. Onder God de Vader is hij dan de hoogste. En hij toont de onzichtbare God aan de schepselen. En dat is dus in grote heerlijkheid. Want dit is ook een van zijn grote heerlijkheden. Hè? Dat hij was in de vorm van God. En daarvan zegt Paulus dan in Filippenzen 2. Daarvan, van die vorm van God zijn, daarvan heeft hij zich leeg gemaakt. En hij heeft de vorm van een slaaf aangenomen. Zo, hè? Dus dat zijn die stappen van vernedering dan in Filippenzen 2. Maar hij was dus in de vorm van God, grote heerlijkheid, voordat hij mens werd. En Paulus beschrijft dan op onnavolgbare manier hoe hij in stappen zich verootmoedigde. Hij zich eerst leeggemaakte van het vorm van God zijn en vervolgens zich verootmoedigde toen hij mens was geworden. Toen hij mens was, heeft hij zich ook verootmoedigd en is gehoorzaam geworden enzovoort. Dat is zijn heerlijkheid. Dat is grote heerlijkheid die hier bekendgemaakt wordt. Goed, wij gaan even met elkaar pauzeren.